Ik wil vanavond iets vertellen over vertrouwen. Vorige keer in mijn Dhamma Talk had ik het daar ook over. Maar ik was er nog niet over uitgepraat, dus ik ga vanavond erover verder. Vertrouwen is als een eerste vonk. Dat je ervaart, dit is wat ik wil, dit wil ik ook. Inspiratie. En sommige mensen komen in aanraking met mediteren, of met boeddhisme, of met een spirituele richting via boeken, of omdat ze mensen erover horen praten, of een filmpje zien op YouTube, of omdat ze door iemand meegenomen worden om het een keer te komen uitproberen. Maar er is ergens een beginnetje. Misschien herinner je je eigen proces. Misschien herinner je voor jezelf je eerste keer. En kun je je ook indenken waarom je het nog steeds doet? In het leven van de Boeddha was er ook een eerste keer. Ook hij heeft ergens inspiratie gevonden. Het verhaal gaat dat er tochten waren. Hij werd heel behoudend opgevoed binnen de muren van het paleis. Daar was alles wat zijn hartje begeerde. Maar hij moest wel binnen blijven. Dus hij ging zo nu en dan op tocht, stiekem, met een vriend. En dan waren ze buiten de poort. En er waren ontmoetingen die hem sterk raakten. Dingen, mensen die hij nog nooit had gezien. Iemand die oud was. Iemand die ziek was. Hij ontmoette iemand die meegedragen werd om op de brandstapel gelegd te worden. Die overleden was. En hij ontmoette een monnik. Dus hij vroeg aan zijn vriend van, wat is dat? Wie is dat? Dat is iemand die vrede heeft gevonden. En zo kwam hij op het idee dat er manieren zijn van vrede vinden, van geluk hebben, van gelukkig zijn, die hij in al zijn weelde in het paleis niet had. En dat bracht hem zover dat hij zijn paleis, zijn vrouw, zijn kind, zijn positie verliet, om op zoek te gaan naar een andere vorm van geluk. Dus de eerste vonk maakt geïnspireerd, is aantrekkelijk. Dan denk je, dat wil ik ook. En het gevolg daarvan is op pad gaan, ermee bezig gaan. Onderzoeken wat het eigenlijk precies inhoudt. En dan kom je in de stap van het zien bij een ander of van horen zeggen naar je eigen ervaring. En vertrouwen, geloof, daarbij denken we vaak aan een systeem van denken, iets wat je aan moet nemen. En dat is in het boeddhisme toch ook een beetje anders. Ik zal een verhaal vertellen van een leerrede van de Boeddha, een preek die hij ooit hield. En dat gaat over een groep monniken. Die worden de Kalama's genoemd. Die woonden in een plaats, Kesaputta. En die Kalama's die kregen er nu en dan een leraar op bezoek. En zo'n leraar vertelde een verhaal. En dan dachten ze, nou zo is het. Zo moet je dat dan geloven. Zo zit het in elkaar. En dan kwam er een andere leraar. En die vertelde hele andere dingen. En die zei ook, zo moet je het geloven. Zo zit het in elkaar. En die monniken die gingen naar de Boeddha omdat ze zich afvroegen, wie of wat moeten we nou in hemelsnaam geloven? Waar kan je op vertrouwen? En ook nog, de ene leraar zei dat die het bij het rechte eind had en sprak minachtend over de andere, bekladde ze. En de Boeddha die noemde, het is terecht dat jullie onzeker zijn. Het is terecht dat jullie twijfelen. Kalama's, ga niet af op mondelinge traditie. Ga niet af op een successie van leraren. Op horen zeggen. Op de overlevering van heilige geschriften. Op geredeneer, op logische afleiding, op redelijke overweging. Op het feit dat je genoegen schept in een theorie. Op de schijn van bekwaamheid van de leraar. Of op de gedachte, deze leraar is onze guru. Het is heel mooi hoe er verschillende aspecten in zitten. Je kunt ergens vertrouwen in krijgen of ergens in geloven, omdat je erover hoort. Omdat je het hebt van, over, van horen zeggen, van overlevering, van lezen. Tweede aspect is een bepaalde eigen redenatie volgen. Een analyse maken, overwegen. Dus dat je het fijn vindt om ja, je intellect te gebruiken. Of omdat je een bepaalde macht toekent aan degene die vertelt. De schijn van bekwaamheid of iemand tot guru uitroepen. Maar daarvan zegt de Boeddha dus dat je er op die manier niet komt. Ga daar niet op af. Waarop dan wel? Maar wanneer jullie voor jezelf weten, deze dingen, staat er, en dan bedoelen ze deze ervaringen in de geest, of deze dingen die je kiest omdat je ergens in gelooft. Maar wanneer jullie zelf weten, dit is onheilzaam, deze dingen zijn onbehoorlijk, deze dingen worden door een verstandige mensen gelaakt, deze dingen leiden als je ze op je neemt en in praktijk brengt tot onheil en tot leed, dan moeten jullie ze opgeven. Wat denken jullie, kalama's? Wanneer begeerte, haat of verwarring in een mens ontstaan, leidt dat dan tot heil of tot onheil? En dan antwoorden de kalama's, tot onheil. En er zit een hele belangrijke switch in. De switch van iets wat je aanneemt, iets waar je in gelooft, iets waar je op vertrouwt als een systeem van denken, naar het gewone dagelijkse doen, naar de ervaring van handelen. Naar het resultaat van je daden. Dus het begint bij van horen zeggen, geïnspireerd zijn, aangetrokken worden tot iets. En of het nou werkelijk klopt, of het werkelijk bij je past, of het werkelijk te vertrouwen is, dat kun je ervaren in je eigen ervaring. Omdat je ervaart of iets leidt tot geluk voor jezelf en een ander, of niet. Tot iets wat heilzaam is, of niet. En dat brengt dus je bij het feit dat mediteren je leven beïnvloedt. Je wordt bewust van de intentie waarmee je iets doet. Je wordt bewust van het effect van wat je doet. En dat is een proces van aldoende leren. Het feit dat je je intentie of het effect van wat je doet herkent, dat betekent niet dat er geen twijfel is, dat er geen verwarring is, dat je altijd perfect bent of dat je geen fouten zou maken. Het is heel wezenlijk. Vaak proberen we iets te vinden waar we op vertrouwen, waarvan we ook het idee hebben dat we daar een beter mens van worden. Dat je bepaalde ervaringen dan niet meer hebt. Dat je overal een antwoord op weet, dat je zelfvertrouwen hebt, dat je geen fouten maakt. Dat je niet twijfelt, geen onzekerheid hebt. Maar zelfs in het levensverhaal van de Boeddha speelt twijfel. Zelfs in de laatste nacht voor zijn verlichting speelt twijfel. Het verhaal gaat dat hij onder de bodhiboom zat, wat dan achteraf de laatste nacht was. En misschien heb je het beeld van iemand die zoveel ervaring heeft, dat dat dan iets is van... ja, in hogere staten zijn, in vrede zijn, en dat de Boeddha op die manier heel zoetjes aan in een nog hogere staat van geest opging. Maar het verhaal gaat dat juist in die laatste nacht Mara hem kwam opzoeken. En Mara kun je zien als, kun je vertalen als aspecten van je geest die te maken hebben met verlangen, met weerstand of kritiek, oordeel of boosheid. En met onzekerheid en twijfel. En het bijzondere is om je te realiseren dat het bereiken van verlichting van de Boeddha niet afhing van de inhoud van zijn ervaring, dat hij alleen maar prachtige dingen zag en het allemaal bliss was. Niet gehinderd door welke lastige emotie of pijn dan ook. Het feit dat de Boeddha de verlichting bereikte, hing samen met het feit dat hij iedere ervaring met wijsheid en compassie kon zien, kon ervaren en kon herkennen wat zich daarin afspeelde. En dat is het bijzondere, dat je in een ervaring herkent dat er iets is wat prettig is, wat je meeneemt, waar je wel meer van wil, wat wel mag duren. En dat je daarin dan ook het aspect kunt herkennen dat iets wat prettig is, aantrekkingskracht heeft, je op een bepaalde manier bindt. Maakt dat je meegenomen wordt. Herkennen dat als er ervaringen zijn van pijn, van weerstand, van afkeer, dat je het effect ziet. Dat er een effect is van afstoten, van iets niet willen. En hoe dat reacties geeft en bindingen geeft. Van het een kom je daarmee in het ander. Herkennen van... illusie, van denken, van niet aanwezig zijn of van onwetendheid en het effect daarvan van onrustig zijn en twijfelen. En het verhaal gaat dat Boeddha Mara overwon. Nou, dat klinkt als een leger wat ten strijde trekt en het kwade is overwonnen als het er niet meer is. Maar in het verhaal van de Boeddha gaat dat anders. Mara werd overwonnen omdat de Boeddha zei, ik zie je. Het onder ogen komen. Het kennen van wat er is. Het herkennen van verlangen, van afkeer, van illusie. En het doorzien van de effecten die dat heeft. En dat is dan een verhaal van de Boeddha, Dat is dan een verhaal over 2500 jaar geleden. En het bemoedigende daarvan is dat de Boeddha een gewoon mens was. Dus dat het gaat om iets wat in ieder mens in potentie mogelijk is. Om te herkennen wat je ervaart en daarmee de bindingen, de reacties, de patronen waardoor je erin verstrikt raakt, om die te doorbreken. Dus dat begrip van geloof, vertrouwen, is in eerste instantie inspiratie. Iets wat je aantrekt, dat je het wil gaan proberen, dat je je ervoor in wil zetten. En dan komt de fase van ermee aan de gang gaan. Het zelf gaan ervaren. Het onderzoeken. En dan wordt in het boeddhisme, in het mediteren, dus de link gelegd naar het effect zien van je dagelijkse doen. Het effect zien van je daden. Dus dat waar je op vertrouwt, dat waar je in gelooft, is niet een construct in je hoofd, maar geeft zijn vertaling naar hoe je handelt, wat je doet, wat je laat. Dat je daar je bewustzijn op ontwikkelt en kunt kiezen. En dat geeft een vorm van vertrouwen die een soort beslistheid geeft, een soort van stevigheid, een soort van hier kan ik me aan toevertrouwen. Ik heb niet in de hand wat er gebeurt. Ik kan niet voorspellen wat mijn ervaring zal zijn. Maar ik kan wel erop vertrouwen dat als ik gewaar ben van wat er is, dat ik dan kan herkennen wat er speelt, aantrekken. Afstoten, twijfel. En door dat te doorzien, door dat gewoon te herkennen voor wat het is, verbreek je de keten van al die reactiepatronen die eraan vastzitten. En dat is voor mij het feit waarom ik nog steeds mediteer. Dat er een systeem is van verhalen, van theorie, van de Dhamma, van de uitleg van hoe de geest werkt, hoe de methode van mediteren werkt. En dat zich dat laat terugvinden in en consequenties heeft voor wat je doet en wat je laat. Januari was ik in Frankrijk op retraite en een zin die de leraar zei, bleef me heel erg bij. Als je mediteert, zet je jezelf op het spel. Je zet jezelf op het spel. Datgene wat voor jou gewoon is, waar je aan vasthoudt, je mening, je gevoel, dat wat voor jou waar is, dat zet je op het spel. Dat kan veranderen. Je kunt daarin herkennen wat het effect is in wat je doet. Je kunt daarin herkennen wat het effect is van op die manier in het leven staan. En zo heeft zo'n systeem van denken een verbinding met dat wat je doet, wat je leeft. En dat heeft een verbinding met wijsheid, onderscheidingsvermogen, kunnen herkennen hoe iets werkt en uitwerkt. En het heeft verbinding met je hart, met compassie. En compassie gaat over het zien van iets wat moeilijk is of van lijden. Het bewogen worden. Het mag je raken. Je laat toe dat je het lijden ook werkelijk herkent. En in beweging komen. Dus compassie is zien, bewogen worden, in beweging komen. En zo wordt er van het boeddhisme vaak gezegd, het is niet zozeer iets wat je moet aannemen of moet geloven, maar je moet het in je eigen ervaring herkennen. En dan is het net alsof het gaat over een soort denksysteem. Het is waar of het is niet waar op grond van wat je zelf uitzoekt. Maar voor mij zit er ook een laag nog bij dat je jezelf op het spel zet. Dat datgene wat je in het mediteren tegenkomt, dat wat bewustzijn je laat zien, dat wat je intentie is bij wat je doet, dat dat gevolgen heeft voor hoe je leeft. En dat dat raakt aan wat je herkent, onderscheidingsvermogen, en dat dat raakt aan je hart, aan compassie. En dat maakt dat ik nog steeds mediteer.